Tussen de spelregels door.
Welkom allemaal bij weer een nieuwe aflevering van Tussen de spelregels door. In deze aflevering hebben we Felix Albers te gast. Felix Albers heeft een schaakvariatie genaamd Paco Chaco gemaakt. En met Felix gaan we het onder andere over spel hebben, maar ook gewoon een beetje over schaak en de populariteit van schaak. En misschien ook wat over schaakvariaties. En dan een vraag aan jullie allemaal. Ik weet dat Christian, voor de luisteraars, sorry alvast voor de geluidskwaliteit, want we zitten dit op Skype op te nemen, dus we moeten ook maar even erachter komen hoe het allemaal is. Maar we zijn wel aan het videobellen. En jullie weten allemaal dat we normaal gesproken altijd dit met een snack doen. Dat we allemaal een soort snack eten tijdens de podcast, voor de podcast. En we zien allemaal Christian snacken. Dus dat element van de podcast nog wel over, maar alleen Christian. Want wij hebben eigenlijk geen snack gekregen.
Volgende keer stuur ik hem thuis, Daniel.
Oké, dankjewel. Felix, dankjewel dat je er bent. Vorige keer toen we elkaar spraken, had je nog niet de Queen's Gambit gezien. En ik wilde eigenlijk aan jou vragen, heb jij die immens populaire Netflix-serie inmiddels gekeken over schaak?
Ja, ik heb hem gezien inderdaad. Ik heb hem vrij snel inderdaad ook wel gekeken en ook uitgekeken. Ja, mooie serie.
Ja, Chris, jij hebt hem volgens mij ook gezien?
Nee, nog niet.
Je hebt hem niet gezien. Ik dacht dat jij hem wel gezien zou hebben. Rick, heb jij hem gezien?
Nee, ik wacht eigenlijk jullie aanbevelingen af.
Nou Felix, is het een aanbeveling om te kijken? Wat vond je van The Queen's Gambit?
Ja, ik kijk daar natuurlijk misschien wel een beetje met een ander oog naar, of vanuit een andere hoek. Want ik wilde natuurlijk meteen weten wat een beetje de essentie van het verhaal was van The Queen's Gambit. En wat er naar voren kwam. En ten eerste is het onwijs mooi gefilmd met onwijs mooie scènes en hele mooie kleding. Alles is mooi. Ik denk dat ze de sfeer ook wel gewoon echt goed hebben neergezet. Dus het is een beetje mysterieus en een beetje melancholisch is het wel. En spannend. En het gaat natuurlijk over een vrouw, een jong meisje die dan zeg maar zich ook een beetje in de mannenwereld van het schaken staande gaat houden. Of eigenlijk helemaal ontpopt tot een kampioen. Waar ik natuurlijk zelf naar keek, was in hoeverre het schaken zelf als metafoor naar voren kwam. Dat was niet echt heel veel, maar dus wel wat dingetjes. Weet je zag de spanning tussen de Russen en de Amerikanen en zo. Dat was dan wel een klein beetje een ding wat natuurlijk ook wel veel met het schaken te maken heeft gehad. Vooral vroeger, periode van de Koude Oorlog. Dus dat kwam een beetje terug. Ja, het ging vooral over eigenlijk dat meisje die dan eigenlijk tegen alle verwachting in, of misschien kampioen wordt uiteindelijk. Of heel goed speelt. Ja, er zit ook nog een element van drank en hallucinerende pillen en zo in. Dus dat maakt het ook wel weer een beetje het leven is echt, laat ik het zo zeggen. En wel één ding wat ik heel mooi vind, is eigenlijk dat de relaties tussen de mensen, de relaties tussen haar en haar moeder.
Moeten niet te veel spoilen natuurlijk. Hè?
Oh, sorry.
Deze twee moeten het ook nog zien.
Ja, maar dan knip je dat er toch uit, of niet? Nee, goed. Ja. Ik vind de relaties eigenlijk vaak goed zijn. En eigenlijk goed en fijn zijn onderling. En dat er niet van dat ze heel heftige, nare dingen gebeuren. Gebeuren er wel. Maar die paar specifieke relaties die zijn fijn. En dat vond ik wel leuk om te zien. Dat daar niet zoveel gedoe in is.
Maar je geeft dat recht aan van je miste de schaakmetafoor. Of je miste niet per se, maar je zag de schaakmetafoor niet. Het valt wel mee hoe erg het over schaak gaat, de serie. De serie gaat wel, het heeft schaak als centraal punt. Maar als je de serie kijkt, de spelregels worden eigenlijk niet geleerd. Als je de serie kijkt, weet je nog niet de spelregels van schaak. Bijvoorbeeld.
Nee, precies. Ja, volgens mij komen er, ik weet niet of ze allemaal langskomen. Maar
komen er wat punten voorbij.
Ja.
Ja, ik zit even na te denken. Ik kan me niet herinneren dat je bijvoorbeeld als je de loper aan de overkant brengt, dat de loper promoveert. Ik weet niet.
De pion.
De pion.
Ja.
Volgens mij komt dat element niet per se terug, bijvoorbeeld.
Nee, ze gaan niet heel erg in op tactiek en ook spelregels en wat je zou moeten doen en zo. Wat ik wel ondertussen gelezen heb en gezien heb, is dat alle partijen die gespeeld worden tijdens die serie, dat zijn vaak gewoon echte partijen die gespeeld zijn. En alle stellingen en zo zijn goed. Kasparov zelf heeft volgens mij meegewerkt aan die serie of meegedaan en instructies gegeven ook over hoe stukken worden vastgepakt tijdens zo'n film, zeg maar. Weet je, de schakers hebben dan een bepaalde manier van stukken vastpakken. Dat was wel echt een pluspunt, had ik gehoord vanuit de schaakcommunity, dat ze ook wel echt dat het allemaal echt was. De partijen en de regels en enzovoort.
Maar toch wel mooi dat ze dan van een onderwerp als schaak, dat ze dat best wel spannend, vind ik, zo'n wedstrijd neerzetten in die serie. In de media zeggen ze nu heel erg dat er een soort van schaakboom is. Ze noemen dan de serie als aanleiding daarvan. Volgens mij is schaak door het hele jaar al heel populair geweest. Überhaupt spellen zijn een stuk populairder geworden dit jaar. Mensen die ontdekken een beetje weer het analoge spel. Ik denk dat schaak door het hele jaar populair is. Omdat het vooral toeval is dat de serie nu uitkomt. Maar denk jij dat het de populariteit van schaak goed doet?
Ja, absoluut. Je hebt het natuurlijk. Het afgelopen jaar is sowieso op Twitch. Dat is een online game platform waar dus mensen dus live streamen hun spel. Dat is dus eigenlijk, daar is de schaakcommunity eigenlijk naartoe getrokken. En ook een van de beste schakers ter wereld, Hikaru. En die zit dus live, zeg maar, daar partijen te spelen en verslag te geven van zijn partijen. Ook de hele sfeer en is daar een beetje omheen gebouwd. Er zitten ook een aantal, best wel een aantal vrouwen die daar nu Twitch streamen met schaken. Dus daar was al een heel stuk aan populariteit gewonnen. Om dat, zeg maar, echt gewoon online te doen. Zeker dan het begin van de corona werd er natuurlijk meer geschaakt op dat forum en gekeken. En ja, nu die serie, die komt er eigenlijk overheen. En die maakt het ook nog eens een keer, ja, echt wel een stuk populairder. Ik heb wel gehoord dat er echt heel veel meer vraag is naar schaakborden en schaakspullen.
Het streamen van schaak op Twitch, het spel ook toegankelijker. Want op zich kan ik mij voorstellen dat schaak misschien door veel mensen die er wat minder bekend mee zijn, toch wel wordt gezien als een spel waar je toch minder snel naar grijpt.
Ja, het maakt het inderdaad, want ze zitten daar eigenlijk, weet je, ik zit ook met mijn lichtjes op de achtergrond en zo, nou, ze hebben nog veel meer. De atmosfeer en de sfeer die ze neerzetten ook, die maakt het al toegankelijker. Dus het wordt eigenlijk veel luchtiger en muziek op de achtergrond en er wordt gekletst over het spel. Dus de hele atmosfeer die om het schaakspel heen zit, die wordt echt, ja, op Twitch krijgt een andere lading bijna, zou je zeggen. En dat is volgens mij ook al heel lang geleden een beetje ingezet. Ik ga nu gewoon dingen zeggen die in me opkomen, oké? Want anders.
Welkom bij onze podcast.
Ja. Nee, weet je wat het is? Er is ergens een opname van Kasparov die dus zegt, ik weet niet meer, was het 20, 30 jaar geleden ergens, is dat zeg maar de sfeer rond het schaken is eigenlijk, was toen de tijd in ieder geval, was niet goed, zeg maar. Dus grote sponsoren die of mensen die dus schaken wilden promoten, die wilden eigenlijk niet, en dat was dan inderdaad tijdens die Koude Oorlog en met de jaren daarna met de Russen die goed schaakten en zo. En er zit heel veel lading zat daarin. En dat is eigenlijk, dat drukt ook, zeg maar, de populariteit en de toegankelijkheid volgens mij van het schaken. En dat is echt volgens mij een proces wat is ingezet door dus dat een beetje weg te houden en steeds op andere dingen. En je ziet ook veel vaker over community en schaken. Of vaker Chess Connects Us, Unites Us. Dat is een organisatie van een van de grootste schaakvrouwen, zeg maar, die dat heeft opgezet. Dus de sfeer rond het schaken is veranderd. En dat is, ja, bij Twitch is dat ook wel duidelijk te zien. Het is zeker toegankelijk, ja. Sorry.
Ja, nee, maar dat is, ik denk dat ook inderdaad voor zo'n serie het alleen nog maar toegankelijker maakt. Zowel Twitch streamen, zo'n serie en alles wat erbij komt kijken, eigenlijk misschien weer een nieuw leven in plaats van die hobby en een hele hoop nieuwe mensen weer introduceert aan een eeuwenoud spel.
Ja. Ik heb de statistieken niet gelezen, maar ik denk dat Twitch misschien nogal een grotere invloed zal hebben op de populariteit van schaak dan een Netflix-serie.
Dat vermoeden heb ik ook.
Over de lange termijn zeker wel, denk ik. Maar ik weet niet of dit waar is wat ik nu zeg, eerlijk gezegd. Maar ik dacht dat ik de afgelopen tijd de Twitch stream van 800.000 naar 1,1 miljoen heb zien gaan. Dus dat dacht ik hoor. Dus heb je niks aan. Maar,
misschien correlatie.
Ja, nou ja, het brengt in ieder geval wel de mensen, het brengt het schaken naar de voorgrond. En nu gaan mensen zoeken, waar kan ik dat dan doen? En dan kunnen ze misschien Twitch vinden.
Hoe ben jij in aanraking gekomen met schaken?
Ik ging op schaken. Eerst met mijn vader schaakte ik. Dat was gewoon toen ik 7, 8 jaar was of zo, leerde hij me schaken. En toen ben ik op school schaken gedaan. Mijn diploma's gehaald daar, de pionnen en torens diploma en zo. En toen ben ik op de schaakclub de Ooievaar gegaan, hier in Den Haag. Dat was iedere vrijdagavond de competitie. En ja, toen ging ik toernooien schaken. En ook bijvoorbeeld het Egon toernooi, daar heb ik nog een paar mooie foto's van geschaakt. En ik was, laat ik zeggen, subgoed.
Welke level was je?
Ja, onder de top. Er waren er altijd 2 beter of 3 beter op zo'n schaaktoernooi. En in ieder geval, ik denk dat er op de club, maar deed ik het goed, maar waren er altijd wel een paar beter. Maar ik kon wel goed, redelijk goed schaken. Maar ik denk dat ik toch iets meer een dromer was. En dat ik... weer iets te creatief misschien en te weinig geduld, dat weet ik niet. Of gewoon niet handig genoeg in die combinaties. Maar ik heb wel lang geschaakt, inderdaad.
We hebben nog iemand die jullie vroeger heeft geschaakt. Die heeft tot nu toe normaal gesproken praat hij wat meer. Maar hij is nu een beetje, misschien omdat hij zijn snack nog aan het opeten was. Maar Christian, jij hebt vroeger ook op schaak gezeten, of niet?
Klopt. Wel niet zo heel lang en zeker niet echt toernooien meegedaan hoor.
Nu komen we erachter dat Christian gewoon eigenlijk maar een week op schaakles heeft gezeten.
Ja, eigenlijk is hij gewoon damkampioen hè?
Nee, ik denk 2 jaar of zo. 2-3 jaar, zoiets.
Maar jij had schaakles?
Ja, dat was bij ons inderdaad een beetje. Ik denk wat heel aangegeven werd over de diploma's en dergelijke, dat was bij ons juist een beetje beschakelen. Dat inderdaad daar best wel een deel een beetje gewoon les was. En daarna achteraan kwamen altijd gewoon wat wedstrijdjes die je met elkaar deed. Volgens mij waren er ook wel toernooien, denk ik. Maar ik kan me niet herinneren dat ik ooit heen ben gegaan, maar toen was ik natuurlijk redelijk jong. Dus daar niet veel behoefte toen aan gehad om echt toernooien te gaan spelen.
En hoe ben jij bij schaak terechtgekomen eigenlijk?
Ja, eigenlijk een beetje hetzelfde. Inderdaad ook gewoon heel simpel. Gewoon je vader die het inderdaad bij je introduceert. En een beetje na hetzelfde leeftijd denk ik. Hè, dan een jaar 7, 8 dan pak je potjes met je speelt. Dan op een gegeven moment dan vind je het leuk. Wil je dat wat vaker doen? En toevallig had ik inderdaad wat mensen die bij ons dan... gewoon vrienden die in de klas zaten, die ik kende zeg maar, uit andere klassen, die dan bij een schaakclub zaten, die zeiden, joh, kom een keertje meekijken. Dat was eigenlijk hartstikke leuk.
Ik ben benieuwd of er meer aanmeldingen straks gaan komen voor schaakclubs. En ik neem aan dat nu, gezien de tijden waar we in zitten, schaakclubs, fysieke schaakclubs zelf, wat minder activiteiten hebben. Maar ik ben heel erg benieuwd of dat straks ook weer gaat toenemen. Dat je inderdaad, vroeger, ik had ook jongetjes en meisjes in de klas, op de basisschool en ook op de middelbare school, die op schaak zaten. Maar als ik dan nu naar bijvoorbeeld mijn neefjes en nichtjes of zo kijk, ik heb niet het idee dat dat nog... Het gebeurt vast nog wel, maar ik maak het niet meer per se mee. Ik weet niet, Felix, van hoe oud is jouw zoontje inmiddels?
Hij is nu 5 jaar.
Gaat hij op de schaakclub straks?
Nee, hij gaat op de Paco Shaco Club.
De Paco Shaco Club.
Ja. Ik wil wel zeggen.
Ja, nee. Nou, dat is meteen een mooi bruggetje.
Ja.
Want, we hebben het gehad over het toegankelijker maken van schaken.
Ja.
En een hele mooie daarbij zijn schaakvariaties. Want het probleem wat ik vaak heb met schaken, of wat ik altijd heb gehad met schaken. Als jij speelt met iemand die heel goed is in schaak, kan ik niet meer winnen.
Ja.
Maar ik vind het spel zelf heel leuk. Dus dan zoek je iemand die van hetzelfde niveau is. Maar wat ik toen heel erg heb gedaan is naar... schaakvariaties kijken. En dan heb je bijvoorbeeld variaties waardoor het spel bijvoorbeeld asymmetrisch wordt. Dus waarbij je wel inderdaad dezelfde stukken gebruikt en hetzelfde bord, maar het spel een beetje op zijn kop gooit. En er zijn heel veel schaakvariaties bedacht. De meeste zijn heel slecht. En er zijn een paar bij die zijn echt heel goed. Paco Shaco viel mij op. Ten eerste omdat het er heel mooi uitzag. Ik zag het op Spiel voor het eerst. Ik weet niet meer... Of een spellenspectakel, ik weet niet meer precies welke van de twee. Maar dat viel me heel erg op door de vormgeving. En toen ging ik me er wat meer in verdiepen. Dat was een hele leuke schaakvariatie. Ik heb het geluk gehad dat ik het heb mogen proberen. Wat ik ook meteen heel erg heb, is van het is ook meteen voor mij een hele toegankelijke versie van schaak. Juist ook omdat het weer iets heel erg nieuws biedt. Ik weet niet of toegankelijkheid ooit een doel was bij het maken van Paker Schaken. Want ik weet jouw de origin story van Paco Schaken is natuurlijk dat jij het hebt bedacht toen jullie in verwachting waren van je zoontje, of vlak na de geboorte van jullie zoon. En dat je toen op het idee van Paco Schaken was. Maar ik weet niet of toegankelijkheid, of dat ooit een doel was.
Nee, het was niet een doel. Ik had eigenlijk helemaal geen doel. Ik ben eigenlijk ook nooit gaan zitten met het idee van ik ga iets doen met schaakspel. Dan moet je een beetje de achtergrond weten. Maar als, vanuit mijn kunst ben ik eigenlijk altijd... is een rode draad conflict geweest. Mensen, maatschappij, mens en gevecht en weet ik het allemaal. Dat soort dingen.
Ja,
en
voor de achtergrond van de luisteraars. Jij bent kunstenaar in Den Haag.
Ja, dat is een heel verhaal, dat kunstenaarschap. Maar goed, dat is altijd de essentie geweest. Ik ben eigenlijk jarenlang portretschilder ook geweest. Toen bij de geboorte van mijn zoon, of eigenlijk een aantal maanden, 3 maanden voor de geboorte van mijn zoon, toen kreeg ik eigenlijk... een overweldigend gevoel van ik moet eigenlijk gewoon weer terug naar de basis, naar de essentie van mijn kunst, waar ik toen 19, 20 jaar was, al mee bezig was. Ik heb toen ook nog even politiek geprobeerd bij de Haagse Jongerenraad en zo. Dus het was altijd over maatschappij en over samenleving ging het heel veel. Dus ik had 1 portret nog gemaakt, die moest ik afronden en ik zat op de weg terug en ik denk ik moet stoppen met die portretten, want dat... Ik moet gewoon terug naar de essentie van mijn kunstenaarschap, van het werk. Dus toen ben ik een document gaan schrijven, dat heet The Moment of Life, nou maakt het helemaal niet uit. Maar, en in die periode kreeg ik dus enorme gevoelens van ik word straks vader, ik krijg straks een zoon en die moet ik in de wereld grootbrengen. En dat viel me wel zwaar met de gedachte van hoe ik dan moest vertellen hoe de maatschappij en hoe de dingen soms werken en hoe het functioneert, zeg maar. Van hoe ga je dat nou doen? En daarnaast dacht ik eigenlijk aan hele praktische dingen die ik met hem wilde doen, zoals hem leren voetballen, fietsen en schaken. Nou goed, ik ben zijn voetbaltrainer op dit moment, fietsen hebben we gedaan. En dat schaken, dat kwam ook eigenlijk naar voren. En dat kwam eigenlijk allemaal samen. En ik kreeg dus ineens het gevoel van, als ik dan met mijn zoontje straks zit te schaken, dan wil ik eigenlijk dat ik hem kan omarmen. Dat ik hem een knuffel kan geven, in plaats van dat ik ze stukken wegsla, weet je. Dat voelde eigenlijk gewoon heel goed. En ja, dat was echt zo'n... euforisch momentje van wauw, dat is gaaf. Ik ga ze gewoon elkaar een omarming of een knuffel laten geven. Die zwarte en die witte stukken. Dat was eigenlijk het begin van het Paco Schaken spel, zeg maar. En toen ging ik volgens mij naar beneden, een kopje koffie halen of zo. Toen liep ik opnieuw mijn atelier in. En toen dacht ik bij mezelf van, oh wauw, als ik hier nou een spel bij kan bedenken. Wat echt werkt. Waar dus die zwarte en witte stukken dus... Ja, uiteindelijk een beetje een dans noemen we het ook wel. Maar goed, dat ze dus... in ieder geval ben ik... dat is een langer proces geweest... om er dan daarna eigenlijk een spel bij te gaan bedenken. Daar ben ik dus gaan oefenen... en met mensen gaan overleggen en kijken wat werkte en zo. De oorsprong van het Paco Schaken spel is echt gewoon eigenlijk die omarming... en eigenlijk die expressie van niet elkaar slaan... maar een beetje liefde... Ja, dan kom je natuurlijk wel uit van, ja, maar hoe speel je dan een spel? Maar goed, daar komen we misschien zo nog op.
Het klinkt dus wel echt als een Eureka-moment eigenlijk.
Ja, ja dat was het eigenlijk wel. Dat was echt van, dat voelde gewoon goed, weet je. Dat was gewoon, ik vond het gewoon mooi. En dat was gewoon eigenlijk de essentie van het spelletje. En toen dacht ik ook van, ja, ik moet die stukjes... openen en die moeten dus armpjes krijgen en die moeten dus elkaar kunnen omarmen. Hoe doe ik dat? En daarmee wilde ik ook wel echt zo dicht mogelijk bij het klassieke en bij het bekende schaakspel blijven. Dus ik heb echt juist daarom een minimalistische verandering aangebracht. Dus die ringetjes die normaal gesproken om hun iets onder hun hoofd zitten, vaak bij de schaakstukken, die heb ik dus licht geopend en dat zijn dus eigenlijk armpjes geworden. En dan kwam ook de voet, die moest natuurlijk samenvallen. En dat is dus eigenlijk om dan een goede balans te krijgen in die voet. En de beste stand voor zo'n stuk. Kwam ik dus eigenlijk uit bij een yin-yang uiteindelijk. Dus die yin-yang vorm die in elkaar valt tussen zwart en wit. Ja, dat ging je dus ook balanceren. En dat puntje van die yin-yang, die vangt eigenlijk juist weer heel goed de balans naar voren op. En het gewicht, dat vangt eigenlijk de balans naar achterop. Of daar staat hij dus op. Dus het staat echt... Dus, en dat kwam eigenlijk ook gewoon puur uit vormgeving. Van hoe zet je dat uitgebalanceerd neer, kwam je uit bij de yin-yang. En dat was en ik wilde een lichte swung geven, een kleine draai aan het schaakstuk. Alsof, zeg maar, twee mensen, ik noem wel, die op het perron elkaar in de armen vallen. Dat zie je wel, alsof die plaatjes, dan draaien ze zo. En er zitten dus een paar kleine lijntjes in die er ook nog die draai een beetje bevestigen. En daarmee eigenlijk ontstond er een beetje leven voor mij in het stuk. Dus in plaats van meer statisch werd hij dus eigenlijk, kreeg hij een kleine lichte draai. Maar het is allemaal vrij minimalistisch gedaan, omdat ik aan de andere kant dus eigenlijk gewoon tegen het schaakspel, of gewoon eigenlijk het schaakspel wilde behouden.
En kun je met Paco Chaco de wereld beter uitleggen aan je zoon op zo'n manier dat je je er dus fijner bij voelt dan met een regulier schaakspel? Als ik even jouw eerste verhaal combineer met wat je nu vertelt.
Ik denk het wel. Ik zou bijna zeggen, ik weet wel van zeker. En ik heb zelfs ik heb ook een videootje ergens van hem. Dat we dus eigenlijk, hij kent in principe alleen maar Paco Chaco. En ik ben echt niet dat ik iedere dag dat spel indreun. Helemaal niet. Ja,
ik heb het idee alsof hij als bubbeljongen wordt opgevoed.
Nee, helemaal.
En jij mag niet het normale schaak zien, hoor. Het is alleen maar papa schaak die je krijgt. Het is alleen maar Paco Chaco.
Ja, het is...
Ja,
het is echt, ja, er zitten heel veel gedachten bij, maar dat is, er is echt, het is echt gaaf of bijzonder eigenlijk om te zien hoe dit werkt en hoe dit functioneert. En inderdaad, hij kende alleen Paco Chaco tot een moment dat ik een stuk pakte en dan zei ik, ja, en dan ga ik nu sla ik jouw stuk. En ik sloeg zo zijn stuk boom om. En hij zegt, nee papa, ik zeg, hoezo niet? Hij zei, nee, dat kun je niet doen. Je moet elkaar niet slaan. Ik zeg, hoezo niet? Hij zegt, ja, dat is pesten. Dat kun je niet doen. Je moet in dit spel sla je elkaar niet. Ik zeg, maar waarom dan? Ja, dat weet je wel, zei hij. Dat weet je wel. Maar goed, en ik heb ook wel eens een spelletje shogi met hem gespeeld. Dat is even een zijspoor. Maar goed, daar pakte ik zijn laatste stuk. En toen heeft hij echt 2 minuten gehuild. Maar dit zijn gewoon even anekdotes die voorbij komen. Omdat er zit dus wel gewoon een gevoel bij. En een essentie in. En dat is ook wel mijn uitdaging. Is van hoe haal je nou eigenlijk het verhaal van Paco Chaco? Hoe laat je dat nou eigenlijk naar voren komen of zo? Of bestaan, laat ik het zo zeggen.
Ja. Dan heb je dus eigenlijk al, want het klinkt alsof je gewoon ook wel een beetje gewoon een ingeving was, maar ook wel uiteindelijk het geluk dat de thematiek, de vormgeving op elkaar aansloot. Dus dat je inderdaad, je zocht de balans van de stukken ook praktisch gezien en toen kwam je uit op het yin-yang. Dat natuurlijk heeft ook heel erg met het thema te maken. Mm-hmm. En dat omarmen, dus dat is eigenlijk gewoon ook heel erg een soort van, het lijkt net alsof er domino-stenen omvielen en dat het toen steeds meer... Ja. Op elkaar aan ging sluiten.
Ja. Ja, zo is het inderdaad wel. Ja.
Ja. Laten we wel wat meer credits geven dan geluk, hè?
En dat is nog eventjes een dingetje over toegankelijkheid. Dat is denk ik wel het leuke van Paco Chaco Speus, dat je dus geen stukken verliest. Dus je behoudt echt al je stukken. En dat betekent ook heel vaak dat het spel echt levendig blijft tot echt de laatste set, zeg maar. Of tot en met de laatste set. Want de laatste set is slechts een dans met de andere koning. Het moment van dat je dus op een gegeven moment gewoon dik achter staat of een paar stukken verliest, dat is er niet. En dat houdt aan de ene kant een bepaalde spanning misschien uit het spel wat sommigen er juist wel misschien in willen hebben. En aan de andere kant maakt het ook een beetje dansend en een beetje meer eigenlijk gericht op de vorm van het spel en op hoe zo'n spel zich ontwikkelt of positionering. En wat minder over, zeg maar, dat je een beetje een machtspositie verwerft. En dat was ook een schaker die dat zei tegen mij. Die man die schaakte, volgens mij was het 70 jaar. En die zei ook, ja, schaken, dat is eigenlijk meer strijd. En dit is eigenlijk meer een beetje kunstvorm. Of kunst. En een ander zei inderdaad ook zoiets. En die zei dan, schaken is meer over macht. En dit is meer over vorm, Paco Chaco. Dus over... over de vorm van hoe dat in elkaar draait. En aan de ene kant maakt dat het iets minder, meer ongrijpbaar, zou je soms zeggen. Van bij schaken heb je mini-doelen die je kan hebben. Zeg maar, ik wil die pion hebben of ik wil dat paard hebben en die ga ik in de hoek drijven of pakken. En met Paco Shaco heb je dat niet. Dus met Paco Shaco kun je niet een stuk pakken. Dus wat moet je dan doen? Dus het gaat alleen maar eigenlijk over hoe positioneer en hoe je stukken. En het leuke dan wel voor Paco Shaco is dus dat je op een gegeven moment, als er dus wat meer van die dansjes op het bord komen, dat je dus een stuk kan gaan vrijspelen. En met dat vrijgespeelde stuk kan je weer een andere stuk vrijspelen eventueel.
Voor de luisteraars misschien om even uit te leggen. Je hebt bijvoorbeeld je hebt een pion en een paard. Een witte en een zwart zitten in elkaar. Als je met je eigen stuk de dans weer kan slaan. Maar dat is het dus eigenlijk niet. Maar als jij weer...
Overnemen. De dans overnemen.
Als je inderdaad vraagt aan het andere stuk van mag ik deze dans van u? Dan gaat het stuk wat in eerste instantie in de dans zat, gaat er weer uit. En zo kun je dus inderdaad gaan schakelen.
Ja.
En pun not intended. Maar je kan gaan schakelen en dan kun je het dus over het hele bord heen dansen als je het goed plant.
Ja, en die combinaties, die patronen, die kun je dus eigenlijk op een gegeven moment gaan zien. En dat is het leuke, denk ik, van het toegankelijke weer van het Paco Shaco spel. Is dat je dus op een gegeven moment die connecties tussen die stukken kan gaan zien. En als je die lijnen en die patronen gaat zien. Ja, dat is het gave van het Paco Shaco spel. En ik denk ook wel weer het toegankelijke van het spel. Is dat je dus in je eigen zet, in plaats van stappen vooruit moeten denken heel veel. Maar in je eigen zet kun je dus een soort van combinatie ontdekken of zien. Dus je bent in je eigen zet aan het puzzelen bijna soms. Dat is ook, ik denk dat dat leuk is voor mensen om dat te ontdekken tijdens hun spel. En dat het leuke ook van het Paco Shaco spel is dat je dus ook daarom wat intuïtiever en wat vrijer kan spelen. Dus je kan bij wijze van spreken gewoon een stuk boom aan de andere kant zetten. Want hij wordt niet weggeslagen. Je gaat geen stuk blunderen. Natuurlijk zijn er betere zetten die je kan doen. Maar je kan niet een stuk wegblunderen. En een ander aspect is dat je eigenlijk heel erg vooruit moet spelen. Je moet heel erg assertief spelen in Paco Shaco. Je kan niet afwachten en in je eigen kant blijven staan en voorzichtig zijn. Je moet eigenlijk heel intuïtief vrijuit vooruit spelen. En als je dat dus, als je dat doet, en ook eigenlijk misschien zonder echt heel erg na te denken, hoeft niet, maar gewoon een beetje losjes, laat ik het zo zeggen. Als ouder of wat dan ook, maar dan kan je dus eigenlijk, dan gaat zo'n spel, gaat een eigen verhaal een beetje krijgen, vorm. En dan tijdens, op een gegeven moment kan je dus die patronen gaan ontdekken. Dus die combinaties en die dingen gaan ontdekken. En dat is eigenlijk leuk om in te verdwalen, laat ik het zo zeggen. Dus het heeft een bepaalde ruimte om in zo'n spel te verdwalen. En dan op een gegeven moment die patronen en die combinaties te gaan zien. Zonder dat je echt bang hoeft te zijn dat je van het bord geslagen wordt. Dus dat maakt het weer een beetje toegankelijker.
Maar uiteindelijk wil je natuurlijk wel winnen.
Ja.
En dat staat natuurlijk wel, dat is bij schaak heel duidelijk. Hè? Veegt de tegenpartij van het bord. En het is inderdaad, klinkt Paco Shaco dan iets ongrijpbaarder. Dat kan ik me dan ook heel goed voorstellen. Maar hoe kom jij dan bij het ontwikkelen van het spel, hoe ben jij op de winconditie gekomen? Dat vraag ik me af.
Nou, wat normaal dus inderdaad, zeg maar, het gevangen nemen of het omverwerpen van de koning is, wordt dus nu dus de omarming van de koning. Dus je moet de andere koning een omarming geven. Nou, ik zie dus eigenlijk het verhaal van het spel als een soort van creatief proces tussen twee kanten. Of een dialoog tussen twee kanten. En in een creatief proces of in een dialoog zit je elkaar ook wel eens dwars. Of heb je ook wel eens een andere mening of een ander idee of een andere input. Dat kan best wel gewoon goed en ferm tegenover elkaar gaan. Maar in een goede dialoog is volgens mij de onderliggende essentie dat je elkaar eigenlijk wel omarmt. Of eigenlijk wel gewoon op een vriendschappelijke manier tot een beter punt wil komen. En dat heb je ook in een creatief proces. Zo stuw je elkaar als het ware naar een betere, mooiere diepte of een betere uitkomst. En goed, dan heb je dus inderdaad een Paco Shaco dat iemand die laatste set doet en die koning van de ander omarmt. Nou goed, dan heb je voor het spelletje heb je gewoon de punten gewonnen. Maar voor het verhaal van het bord, van het spel eigenlijk, is er in mijn optiek dan een ander proces heeft zich afgespeeld. En als je dat dan zeg maar ook op een bepaalde manier kan waarderen of als kan omarmen of bijzonder kan vinden, dan denk ik dat je die laatste zet, los van dat het slechts een omarmen of een dans is met jouw koning, kan je misschien wat beter accepteren. Dat zal lastig worden als het in toernooivorm gaat. Maar het is wel grappig om zeg maar die gedachten vast te houden. En zo zie ik het paardenschakelspel ook. Ik zie eigenlijk in eerste instantie, en dat is ook gewoon, zie ik die omarming. Dat is, en daarna komt het verhaal van het spel. En daarna komt pas van, hey, wie heeft het spelletje gewonnen? Daar moet je jezelf een beetje mee spelen of inschatten hoe je dat wil, beleven, zeg maar, denk ik.
Dus daar is winst nog meer mentale beleving. Dus het is vooral de mindset van hoe ervaar ik de winst?
Ja, misschien is dat het. En hoe ervaar je ook het verlies?
Ja.
Want misschien is het verlies gewoon best oké in Pakushako of die laatste. Ja. Ik zie, ja, het is de laatste overeenkomst in een dingetje. Het laatste setje naar iets moois is het.
Ja, je wordt nog steeds geknuffeld aan het einde. Dus, ja. Ja, maar dan heb je de conceptie.
Mm-hmm.
Dan heb je de conceptie, maar dan ga je een spel ontwikkelen. Je hebt inderdaad, je zei al, Kickstarter.
Mm-hmm.
Je noemde al dat je inderdaad met mensen overleg hebt gevoerd, dat je geplaytest hebt. Van waar ik wel benieuwd naar ben, is hoe is die spelontwikkeling precies gegaan? Nadat eigenlijk die conceptie er al was, nadat een beetje alles op zijn plaats viel, maar dan echt meer vanuit gameplay perspectief. Van hoe is, en de Kickstarter, van hoe is dat uiteindelijk gegaan?
Ja, nou, ik had een jaar eigenlijk, toen mijn zoon werd geboren, toen heb ik een jaar lang eigenlijk alleen maar aan mijn kunstenaarsdocument geschreven. En toen wilde ik in 2016 januari beginnen met dat het kunstenaarsdocument, even terzijde, dat heet Het Moment van Leven, heet dat. En dat heeft staan ook andere kunstwerken en concepten in en zo. Maar goed, in januari 2016, toen moest ik dus ergens mee beginnen, want ik wilde daar dat hele proces beginnen. En toen kwam ik dus uiterlijk bij met het schaakspel wilde beginnen. En in dat jaar was ik voornamelijk huisvader geweest. En ik had dus echt maar een paar honderd euro. En die moest ik dus besteden. En die heb ik dus aan een 3D-printer besteed. Die dus die stukken in scande. Gewoon een beetje uit noodzaak. Ik moest mijn hoofd boven het maaiveld uitsteken. Ik denk, ik moet gewoon iets doen. En toen ben ik dus een Kickstarter heb ik opgezet die heel erg uit balans zat. Dus ik had echt het geprinte schaakspel wat ik aanbood was echt iets van 700 euro. En dat kreeg je een beetje lullig geprint schaakspel, zeg maar. En dat is dat werkte niet. Maar ik denk, ja, ik moet toch iets doen. En je kon dan ook kleinere dingetjes hoor, alleen twee stukjes. Maar het was, in ieder geval, de Kickstarter die lukte niet. En toen werd ik wel gebeld door een investeerder eigenlijk, een man die dus eigenlijk zei van, nou, ik heb het gezien en zullen we een keer een biertje drinken? Dus dat hebben we gedaan. Volgens mij werd het koffie, maar goed. toen zijn we eigenlijk gaan kletsen over dat spel. En daar heb ik onwijs veel geluk mee gehad. Met Peter de Bruyne is het. Peter, die is eigenlijk sindsdien ben ik een beetje gaan aanstoeien en heb ik dat dus kunnen ontwikkelen. Nou goed, ik heb in principe alles zelf kunnen ondernemen. Dus ik heb daar wat ruimte voor gekregen om dat te doen. Maar het was wel een, ja, weet je, ik heb 3D design programma gaan leren. Je moest uiteindelijk gaan zoeken over hoe je zoiets ontwikkelt inderdaad, naar een fabriek. Nou, hier in Europa gezocht naar een fabriek voor spuitgietmallen. Nou, dat is dus uiteindelijk een investering geworden om dus die mallen te laten maken. Dat is dus uiteindelijk ook in China gebeurd, naar een tip van een Nederlands bedrijf. Ja, dat ontwerp van die stukken en dat maken van die stukken, dat was wel echt een probleem. Want ik kwam echt met een hele hoge prijs uit, zeg maar, om uiteindelijk die stukken in Europa te laten maken. Maar goed. En het verder uitdenken van dat spel, dat is de eerste keer eigenlijk met de buurman. Ik zeg, kom eens even zitten. En ik heb dit. En ik had op een groot papier had ik schaak vakken getekend die groot genoeg waren om klassieke schaakstukken op te doen. Waar er dus zeg maar twee op konden staan. Dus hebben we gewoon achter het papier gezeten en zijn we gaan proberen. En ik had dus eerst een element bijvoorbeeld erin zitten van als ik met mijn stuk een dansje maak met jouw stuk. Krijg ik dan de keuze om dat paar misschien weg te halen of te laten staan. Nou ja goed, uiteindelijk is dat dus ook met overleg en inderdaad gewoon het proberen. Is dat een beetje, is dat dus naar Paco Chaco of naar het spel van Paco Chaco ontwikkeld? Ik denk dat dat een halfjaartje geduurd heeft. Ja, dat klinkt dus niet iedere dag of zo. Er zijn ook echt veel dingen geweest waar ik echt gedurende de tijd aan heb getwijfeld. Gewoon regels die er wel of niet in moeten. En dat heb echt, ik ben ongelooflijk kritisch op mezelf geweest. En ik heb dat spel ook nog een jaar lang naast het schaakspel gespeeld om gewoon ja, echt te begrijpen wat dan ook gevoelsmatig het verschil is tussen die twee spellen. En dat is best wel allemaal volgens mij verfijnd hoe dat is door aangepakt. En er zijn twee regels waar ik nog steeds wel eens twijfel over heb. Het schaakspel zelf is natuurlijk ook over de eeuwen heen. En andere spellen misschien ook over de eeuwen heen zijn ze geëvalueerd. Dus als er een moment komt, als dit spel, Paco Chaco, duizenden malen is gespeeld. Of nog, weet ik veel, honderdduizenden malen speelt. En er komen spelers die echt gewoon heel goed zijn in het spel. En er blijkt iets te zijn wat we zouden moeten aanpassen. Dan is die ruimte er nog, denk ik. Maar het hele proces van het idee, je hoofd boven het maaiveld uitsteken bij Kickstarter, het ontwikkelen van de stukken en uiteindelijk naar een fabriek in China zijn geweest. En ook de spelregels en de spelregels schrijven. Daarna nu nog eigenlijk dat spel dus in de markt gaan zetten. Jeetje, dat is ook gewoon echt een heel ding, zeg maar. Want ik ben natuurlijk in principe, doe ik het in mijn eentje.
Ik kan me goed voorstellen dat dat ook wel een zekere mate van schaak met zich meebrengt.
Ja, precies. Zo kun je dat inderdaad wel een beetje zien en vergelijken. En in sommige dingen heb ik natuurlijk weinig ervaring of ben ik gewoon niet goed of was ik niet goed. En daar heb ik mezelf wel echt enorm in kunnen ontwikkelen. Dus ik weet nog de laatste keer dat we naar Nuremberg gingen, toen stond ik echt gewoon met mijn nette pakje en mijn pullovertje en mijn spellen onder mijn arm, ging ik hup, al die stands af en ik ging dat spel promoten. En we hebben een beetje moeite met de prijsstelling en zo, om dat echt goed te krijgen, omdat we nog steeds een beetje, best wel kostbaar is om het te maken vanwege de metalen dingetjes die erin gaan en het veeltje eronder. En het is niet een gewoon standaard plastic set van een groot bedrijf of zo, weet je. Maar ja, mensen in de winkel die gaan daar toch naar kijken. Van hey, weet je, ik kan hier een plastic schaakspel voor €12 krijgen. En dat van jou, dat kost misschien 40. Of tegenwoordig kost die iets minder, 30 is het voor de stukken. Maar dat is allemaal, dus daar wringt het allemaal. En is het allemaal een beetje zoeken van hoe kan je nou dat goed ook bij de groothandel en bij de mensen krijgen. En hoe gaan die gesprekken. Maar ook daar ontwikkel je dus in. En nu ben ik eigenlijk bezig de afgelopen jaar om dus het Paco Chaco spel ook gewoon aanwezig te laten zijn.
Als ik een stapje terug mag nemen, zijn er twee dingen. Jij noemt dat je natuurlijk alles zelf doet. Of in ieder geval altijd alles zelf deed. Volgens mij werk je samen met HOT of HOT. Ja. Ik weet dat daar wel eens discussie over is over wat nou precies de naam is. Ja. En HOT is een beetje een rode draad ook in deze podcast. We hebben eerder al met Michiel de Wit gesproken van Rollenkaten. Die doet de distributie via HOT. We hebben met Richard Jansen, die samen met HOT deel van Merchants uitbrengt. Jij werkt dan samen met HOT, denk ik, voor de distributie in de Benelux, gok ik dan. Hoe merk je hoe dat dan gaat? Dat je eenmaal de stap zet van ik ga naar een distributeur toe. Dan heb je best wel een professionele stap al. Dan heb je het over best wel wat volume. Want zij gaan niet zo'n spel distribueren als je er maar 5 verkoopt. Dus is dat dan nu bij de nieuwe uitgave geweest? Of was dat al bij de eerdere versie van Paco Chaco? Want er is een nieuwe editie, als ik het zo mag noemen, nu van het spel uit.
Ja. Nou ja, wij doen inderdaad vooralsnog kleinere oplages met Hot Games. Of HOT, ik weet het ook niet. Ik heb dat eigenlijk Hot Games genoemd. Goed, de eerste editie die er was, dat was gewoon best wel misschien ook een klein beetje moeilijk. We hebben daar wel een paar aanpassingen aan gedaan in het begin. Hè. Dus het is gewoon, ik had een klein mooi stylistisch wit doosje. Waar Paco Chaco alleen op stond. Als een soort iPad of een iPhone-achtige iets. En ja, dat was misschien vanuit het kunstenaarschap of vanuit het design idee wel leuk. Commercieel gezien was het misschien om of aanwezigheid te creëren in de winkel was het niet echt. Dus er moest wel wat bij worden verteld. En nou ja, zij distribueren inderdaad in Nederland aan spellenwinkels, boekhandels enzovoort. En Benelux eigenlijk. Het is ook wel vanuit de spelontwikkelaar om daar vooral ook aandacht aan te geven. En zijn product misschien goed neer te zetten. En ook ja, die aanwezigheid, zeg maar, of die bekendheid misschien te genereren. Dus zij, HOT, die brengt het naar de spellenwinkels. Die praat er een keer over. En, maar ja, je product moet wel gewoon goed in elkaar zitten, denk ik. Om ook voor de spellenwinkels interessant te zijn. En ik denk met die nieuwe doos die we hebben, zitten we met de prijs echt gewoon heel goed. Heb je ook een meer completere set. Dus wat we bij de oude editie gedaan hebben, dat waren in principe alleen spelstukken. Want dan dachten we van ja, heel veel mensen hebben een bord of kunnen een bord erbij kopen. Maar dat bleek uiteindelijk niet goed genoeg te zijn. Dus al die doosjes hebben we opengemaakt. Papieren bordjes of Tyvek borden erin. Zelf sleeves eromheen met een plaatje erbij, dat mensen misschien iets beter zien wat het spel is. En uiteindelijk, en gezield ook, weet je. Dus al die spellen die er nu zijn, die hebben we zelf weer nieuwe sealtjes omgedaan en zit een bordje in.
Dat is wel een monnikenwerk weer.
Het is allemaal inderdaad gewoon van misschien toch een beginnend ondernemer die dan toch niet, die misschien iets te veel, ja, misschien of vanuit design of bepaalde dingen denkt of zo. En die niet commercieel misschien genoeg op dat moment is ingesteld. En goed, maar even los daarvan, gewoon de nieuwe doos, of dat nou commercieel, het is gewoon mooi. Het ziet er gewoon netjes uit. Mag ik hem even pakken? Oh, dat heeft... heeft toch...
Hey, je mag hem wel pakken hoor, maar uiteindelijk gaat alleen audio online.
Dus de doos die we nu hebben, het spel wat we nu hebben, dat is gewoon zo'n gangbare spellendoos.
30 bij 30 centimeter.
7 centimeter dik zit een mooi boekje in met de spelregels, de stukken, een bord, het ziet er mooi uit. Ja, kun je gewoon echt gewoon neerzetten en ja, is €40, dat is gewoon een hele nette prijs daarvoor, voor zo'n spel. En ja, ik hoop dat nu een beetje aandacht gaat krijgen. Nou, dat zijn verschillende manieren dat Hot Games het nogmaals een keer aan alle spellenwinkels laat zien. Dat ze een mooi starterspakket hebben. Weet je, waar ze misschien een paar van die spellen krijgen. En een paar flyers. En we hebben van die mooie standaardjes waar die stukken op kunnen staan en zo. We hebben ook zelf gevouwen met een iets in elkaar gefrummeld. Dat ik een mooi displaytje heb en zo. En als, ja, dan kan het gewoon echt gewoon goed staan in de winkel. Dus ik hoop dat een mooie stap is. En verder is het dus aan mij inderdaad om dat spel meer aanwezigheid te geven, denk ik, bij de mensen, bekendheid. We hebben nu een toernooi wat we spelen. We hebben denk ik, wat is het, 20 of 30 partijen gehad. Geen remises nog. En het werkt gewoon echt, ja, gewoon goed. Dus
dat is meteen het volgende onderwerp, denk ik. Je hebt inderdaad, je bent nu bezig met, het is nog bezig toch, het Nederlands kampioenschap Paco Chaco, of is het inmiddels al net afgelopen?
Nee, we zijn nog bezig inderdaad.
We zijn nog bezig, ja. En het twitchen, want hoe is dat een beetje gekomen? Want dan heb je natuurlijk, je hebt het spel, dan geef je het uit handen, dan gaat het spel een leven leiden. In dit geval gaan mensen het spelen, jij streamt het zelfs, je bent zelf nog heel erg betrokken bij het spel en dan heb je dit toernooi. Van hoe is die ontwikkeling eigenlijk een beetje gaan. Heb jij daar zelf heel erg op gepusht? Of is dat ook een beetje zijn eigen leven gaan leiden?
Nee, dat is daar zit ik nog allemaal achter. En het leuke is, in 2018 hebben we dus het eerste Nederlands kampioenschap gehad. En dat hebben we in het Vredespaleis hier in Den Haag gehad. Het was echt waanzinnig mooi en echt bijzonder. En daar is Dirk Dekker kampioen geworden. En daar hebben we gewoon een heel mooi toernooi gespeeld. En dat hebben we in 2019 op het spellenspectakel in Utrecht gedaan.
Ja.
In de drukte. En dat was ook gewoon een heel leuk toernooi was dat. Opnieuw Dirk Dekker kampioen.
Gaat hij dit jaar weer winnen of niet?
Nou, weet ik niet. Dit jaar wordt het spannend inderdaad. Want dus in 2000, nou nu dus, hebben we natuurlijk, vanwege de corona kunnen we allemaal de deur niet uit. En ja, het is gewoon onwijs druk geweest. Ook hier met de kinderen die gewoon, waar we heel veel mee bezig zijn geweest. En we hebben heel veel dingen gewoon moeten laten gaan, zeg maar. En ik kreeg sinds een aantal maanden is de website van Paco Sciacco, eigenlijk pacoplay.com heet het. Is eigenlijk ontwikkeld door Rolf, een Duitse Paco Sciacco fan. Nu kunnen we sinds een aantal maanden dus online spelen. Is nog in ontwikkeling, maar goed, we kunnen spelen. En ik kreeg zo de kriebels, ik zeg, we moeten toch gewoon, ook in 2020, het zou zo vervelend zijn als er dan later in de geschiedenisboeken staat. Paco Sciacco 2018, 2019, 2020 is overgeslagen. Misschien juist dit jaar moeten we hem juist hebben. Dus toen dacht ik, ja, we moeten gewoon dat online toernooi doen. En ik was natuurlijk een aantal maanden nu op Twitch actief. En dat is ook nog voor mij allemaal wennen en ontwikkelen. En maar goed, en toen dacht ik, nou, dan doen we dat toernooi. Ik gooi er gewoon een uitnodiging in nog. Uit, bedoel ik, sorry. En we zijn dus gewoon gaan spelen. En het is een beetje ad hoc van probeer je wedstrijden in de pool te spelen voor de kerst. En dan doen we iets van de 27e of zo doen we de halve finales. En ergens de 28e of de 30e doen we de finales. Ik zat erin te denken om de 30e eigenlijk een Nederlandse Paco Sciacco special te doen. En misschien ook het toernooi dan, de finale van het toernooi. Maar goed, dus het wordt nu gespeeld. En ja, ik vind het echt heel spannend. Want er zijn nieuwe spelers die gewoon echt heel goed zijn. Alon bijvoorbeeld ook. Alon heeft al zijn wedstrijden gewonnen.
Dus ja, voor de luisteraars, dat is dan Alon is de maker van het wiskundige spelletje Formula. Ja. Dat is ook wel grappig dat dan de spellenwereld in Nederland op die manier met elkaar clasht.
Maar ik vraag mij dan af, zijn er veel kijkers als het ware dan?
Nee, nog niet. Dus, ja, het is, er komen er wel steeds meer bij. Dus ik heb steeds meer mensen. Ik doe het ook maar eigenlijk één avond in de week zover. Omdat het natuurlijk ook gewoon veel tijd kost. En er is gewoon weinig tijd. Ten eerste heb ik niet de reach eigenlijk, denk ik. Om mensen daarmee in aanraking te laten komen. Misschien is het ook een beetje dat ik zelf nog een beetje moet ontwikkelen. Om het een beetje... Ja, net zoveel energie en vibe te geven als anderen. Of eigenlijk mijn eigen vibe ook te vinden. Van hoe doe ik dat nou? En hoe maak ik het leuk ook voor anderen, weet je, om het te doen. Het spel is natuurlijk nog niet zo bekend. Maar er komt wel steeds wat meer bij. En ook mensen komen steeds vaker terug.
Dat is een hele goede ontwikkeling.
Ja, precies. Het zijn voor kleine stapjes, maar het zijn wel gewoon stapjes. En ondertussen ontwikkel ik mezelf ook weer daarin. Want ik weet nog de eerste keer dat ik op Twitch zat, dat ik echt met geknepen billen zat spannen. Ik weet het niet, weet je, om daar gewoon... Ja, het is gewoon gek om daar gewoon een beetje te zitten en een beetje te kletsen tegen eigenlijk, ja, volgens nog niemand. Uiteindelijk kan je dus inderdaad ook samen, zoals wij nu eigenlijk dit doen... Moet je dus ook op Twitch kunnen. Maar daar komt ook allemaal bij dat je dat even uit moet zoeken. En die dingen goed moet krijgen. Dus dat is gewoon ook een proces om dat gewoon een beetje te schoen. Wat ik wel heel graag wil doen. Ik zou wel inderdaad een Nederlandse Twitch ook willen gaan doen. Of in ieder geval. Ik zit bijvoorbeeld te denken op een donderdagmiddag van 3:30 tot 5 of tot 6 of zo. Ik zou het ook wel leuk vinden om... oudere mensen en zo, zeg maar, erbij te betrekken. En misschien de jongste. Dus dat het een beetje relaxed is. En een beetje informatief. En misschien ook wat leuke dingetjes erbij. Als een paar puzzels tussendoor enzovoort. Dat je er echt een soort uitzendingje van maakt met terugkerende dingen. Misschien een gast af en toe die ik het uitleg. En dus echt een leuk programma ervan maken, als het ware. Dat lijkt me echt heel leuk.
Om de schaakclubs en de bridgeclubs te vervangen.
Doen die dat online ook? Ja,
nee, maar meer van dat je de doelgroep die je wil aanspreken daarmee.
Oh ja, nou, het kan volgens mij best vermakelijk zijn. Of het is ook vermakelijk natuurlijk. Ik bedoel, er zijn heel veel mensen die naar schaken kijken op Twitch. Ja, je moet er wel een beetje een leuk item van maken natuurlijk, denk ik toch? Dus hoe ik dat neergezet weet ik niet. Maar volgens mij kan het ook heel erg ontspannend zijn voor ouderen, zeg maar, om daarnaar te kijken. En een beetje als brain training, zeg maar, als breintraining ook gewoon een beetje te volgen en te kijken wat er gedaan kan worden. Ja.
Of toch meespelen op de hype van de Queen's Gambit.
Of sterker nog, een schone snack van de week introduceren bij iedere aflevering.
Ja, nou, dat soort dingen inderdaad. Ja, hoe doe je dat? Tips.
Ja, dan moet je even met Christian babbelen als we klaar zijn met de uitzending.
Ja, dat is goed.
Tuurlijk. Stuur een set naar gewoon elk bejaarde thuis.
Ja, dat samen met de frikandel van jou.
Ja, dat kan je doen, maar ik weet niet of die bejaarden daar blij van worden. Dat is op zich wel makkelijk voor met de kunstgebiedjes, dat frikandelletje. Maar zou ik toch maar... Ja. Nee, maar zoiets is op zich inderdaad wel tof. Want je hebt best wel een heel brede doelgroep inderdaad. Dat is het leuke aan schaken in het algemeen. Dat het niet alleen inderdaad is van alleen oude mensen spelen dat. Of alleen jonge mensen spelen dat.
Het is ook wel weer het lastige, denk ik, dat je zo'n brede doelgroep hebt.
Ja, klopt dat echt enorm. Want dat is echt, ik heb zo zitten denken, waar moet ik me nou focussen? En we zijn wel eens een keer... Ja, ik ben echt door iemand meegenomen naar een AZC bijvoorbeeld een keer. En we zijn inderdaad ook iemand een keer om het inderdaad te introduceren bij oudere huizen. Maar ja, ook inderdaad op scholen geweest. Hier in Den Haag hebben 52 scholen zo'n zetje gehad. Alleen, de grote ding is nog van hoe krijgen het echt bij de mens en hoe spelen ze het? En hoe krijgen ze inderdaad mee in het spel?
We zijn dus nu een beetje bij het einde beland van deze podcast. Maar we zouden natuurlijk wel de plank misslaan als we niet even aan jou vragen wat jouw Twitch-kanaal is.
Ja, het Twitch-kanaal is dus Paco Sciacco gewoon. Dus P-A-C-O-S-A-K-O. Paco Sciacco betekent overigens vredeschaak vertaald vanuit Esperanto. Pazzo Sciacco is het. Pazzo is vrede en Sciacco is schaken.
Oh, dus vanuit... we hebben het nu een uur lang verkeerd uitgesproken.
Ja, eigenlijk wel, maar in de volksmond.
Iedereen
noemt het Paco Sciacco. Dus ja. We hebben het spel dus eigenlijk, ja, dat is af en toe, maar ja, af en toe leg ik dit uit inderdaad. Dus dan moet je naar www.twitch.com/Paco Sciacco. En dan vind je het Twitch-kanaal. En als je dat doet, blijf er vooral bij, want...
Subscribe, nog, like, ja, alles.
Ja, dat ook allemaal. En geef me nog een beetje de tijd om het allemaal verder te ontwikkelen en neer te zetten. Dus je bent er in het begin bij. Dus dat vind ik leuk. En voor de rest heb je natuurlijk gewoon onze website www.pacosciacco.com. Waar we langzamerhand ook steeds beter dingen op gaan melden en zo. Nieuwsbrief heb ik er nog steeds niet uitgedaan na een jaar, twee jaar. En pacoplay.com, daar kan je spelen.
Maar die nieuwsbrieven, dat vinden mensen hartstikke prettig. Want het is de eerste nieuwsbrief waar je dan misschien bewust voor inschrijft en geen nieuwsbrief ontvangt.
Ja.
Maar normaal gesproken is het andersom. Dan schrijf je onbewust in, dan krijg je elke dag van bol.com een e-mail.
Ik denk dat ik al meerdere keren een poging heb gewaagd met de tekst. Dit is onze eerste nieuwsbrief. En dan geen invulling en dan een half uur later weer. Nou ja, zo gaat het een beetje. Hè. Dus, maar ja.
Felix, hartstikke bedankt.
Ja. Maar als mensen dus de juiste zet willen doen, dan moeten ze dus hun slag slaan op twitch.com/Pazzo Sciacco.
Ja, precies. En dan neem ik je mee. En dan ga je de wereld van Paco Sciacco in.
Ja, dat klinkt als een leuk dansje.
Zouden wij ook een versie kunnen maken van schaak die nog heftiger is en die dan Pazzo Sciacco kunnen noemen? Of is dat te flauw?
Nee, je bent Pazzo Sciacco, daar speelt ieder schaakpion met een BMW.
Ja.
Genoeg ruimte voor schaakvarianten en ook delen van schaak. Het is ongelooflijk hoeveel er zijn.
Tussen de spelregels door.